Gemeente van Jezus Christus. De afgelopen week viel mijn oog plotseling op een paar woorden in de tekst van Matteüs die mij niet eerder zo waren opgevallen. Ze troffen mij ineens als veelzeggend, misschien zelfs wel alleszeggend als het gaat om een mogelijke betekenis van dit verhaal. Als de twee Maria's bij het graf zijn aangekomen, daalt voor hun ogen een engel uit de hemel neer. Dat gaat gepaard met een grote aardbeving. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw, vertelt Matteüs over de engel. En de bewakers werden door vrees bevangen en zij werden als doden. Zij werden als doden. Hoe merkwaardig! Want gingen wij niet samen met de vrouwen op weg naar het graf in de verwachting daar een dode te vinden, in het graf? Maar het graf is leeg. De dode leeft en de levenden zijn als doden. Het lijkt wel alsof met die aardbeving alles is omgekeerd. Alsof niks meer op zijn vaste plaats staat. Die vertrouwde orde die wij kennen, met alles in zijn eigen vakje, met een heel specifiek etiket, dat wordt op deze paasmorgen helemaal omgewold, omgewenteld. En nu zou je denken dat Jezus' leerlingen wel rekening zouden hebben gehouden met zo'n omwenteling. Hun rabbi kennende wisten ze immers wel dat hij gedurende zijn leven al danig de orde wist te verstoren. Ook tegenover de dood. Maar geestig genoeg zijn het niet zijn leerlingen die anticiperen op de verwarring rondom het graf, maar Jezus' tegenstanders. Hij is nog niet dood of een aantal schriftgeleerden en fariseeën loopt naar de stadhouder om te eisen dat het graf verzegeld wordt. De verleider heeft immers tijdens zijn leven gezegd dat hij na 3 dagen opgewekt wordt. Geef daarom bevel zijn graf te verzekeren, anders dan kunnen de leerlingen komen om het lichaam te stelen en tegen het volk zeggen dat hij is opgestaan uit de doden. En ja, wat dan? Wat als dat verhaal de wereld ingeholpen wordt? Dan zijn ze dus nog steeds niet van de Jezus af. Dan gaat zijn beweging door. Nog meer heilige huisjes die worden omgegooid. Nog meer verstoring van de orde met zijn zorgvuldige verdeling van hoog en laag, onder en boven, macht en machteloosheid. Dat kunnen we niet hebben. Dus dat graf moet verzegeld. En zet er alsjeblieft ook een wacht voor. Neem geen enkel risico. Die Jezus is zelfs dood niet te vertrouwen. Zijn lot moet bezegeld. En zo angstvallig en onrustig als zijn tegenstanders zijn, zo lam geslagen zijn zijn leerlingen. Voor hen is het een uitgemaakte zaak. Een gegeven waar ze zich bij neerleggen. Zoals ook wij ons op een goed moment neerleggen. Bij dingen die eigenlijk anders hadden moeten zijn, kunnen zijn. Hoe onverteerbaar dat ook is. Om te moeten capituleren bij een feit hard als steen. Je hebt er misschien nog wel even aan zitten duwen en trekken om de boel in beweging te krijgen, maar dan moet je het opgeven. Erkennen dat het een gegeven is. Onveranderlijk. En daar zit dan al een klein beetje dood in. Omdat het betekent dat er geen mogelijkheid meer in te vinden is. Gewoon niet. Het is iets waarbij het lachen je vergaat. Een fataliteit waarvan de ban niet te breken is. Dat is ook de sfeer waarin die twee Maria's naar het graf wandelen. Met die houding en met dat verdriet. Marcus en Lucas vertellen dat ze specerijen bij zich hebben om het lichaam van Jezus te balsemen. Dus om zijn dood te bevestigen. Maar dan is daar ineens die gekke engel die uit de hemel neerdaalt en de zware steen wegwentelt alsof het niks is. En hij gaat er ook nog bovenop zitten. alsof u spot met de dood. De dood? Nee, die hebben we gehad. Jullie zijn te laat. Het graf is leeg. Eén en al verwarring, want als er nou één plek is waarvan je zeker weet dat het definitief is, dat daar niets meer van zijn plaats komt, dan is dat toch een graf. Maar hier is niets meer op zijn plaats. Het graf is leeg. De dode is hier niet. Als je hem moet hebben, zegt de engel, dan loop je verkeerd. Je moet niet naar het graf toe, maar van het graf af. Want hij gaat jullie voor in Galilea. Daar zul je hem zien. En dan blijkt dat Pasen niet allereerst iets te maken heeft met onze dood, maar met ons leven. Hij gaat jullie voor in Galilea, zegt de engel. Met andere woorden, blader eens terug naar het begin van zijn verhaal. Naar de passages waarin je de evangelisten hoort vertellen over zijn optreden in Galilea, dat buitengebied. Als je dat doet, dan zul je hem zien. Dan zul je hem herkennen. Als iemand die vanaf het begin niet helemaal in de menselijke maat past, hoewel hij tegelijk voluit mens is. Dan zul je hem zien als iemand in wiens leven het licht brandt van een ander soort existentie. Je zult zien dat hij vanaf het begin een vrijheid van bewegen heeft die de geldende grenzen te buiten gaat. Een echtheid, een waarachtigheid die voortkomt uit zijn een zijn met God. En dat doet een appel op mensen, op ons. Dat roept een besef wakker dat het leven niet is zoals het kan zijn, zoals het bedoeld is. Er ligt nog iets in het verschiet, iets zoals vrede en heelheid. Mogelijkheden van integriteit, overgave, onbaatzuchtig handelen. En als je dan ziet dat dat het door God bedoelde mens zijn is, dan kan het ook zijn dat onze huidige manier van leven voor je ogen onthuld wordt als een gestadig sterven. Heel die routinematige, stabiele ordening van ons bestaan, waarin alles op zijn plaats staat en dikwijls ook angstvallig op zijn plaats gehouden wordt, vanwege de grote belangen die daarmee gemoeid zijn. Die grote ongelijkheid die niet alleen te maken heeft met verschillen die er nu eenmaal zijn tussen mensen, maar ook met macht en met zelfbehoud. Al die scheve verhoudingen die door de huidige crisis nog scherper aan het licht komen. Maar Jezus laat zich niet in die ordening inpassen. Vanaf het begin opent hij ogen en oren voor een ander perspectief, een andere wereld. Hij zet mensen op een andere plaats dan die hen door de samenleving is toebedeeld. De zieken, de buitenstaanders, de hoeren, de tollenaars. Vooraan, niet achteraan. In het midden, niet in de marge. Daar dacht men mee te kunnen afrekenen. Dan zou de rust weer hersteld zijn. Maar het werd Pasen. De dag die zegt dat God Jezus aanwezigheid in de wereld voor zijn rekening genomen heeft. Hij laat de mensenzoon niet wegwerken. Daarom blijft hij ook een appel doen op ons mens zijn. We zijn met hem in het nee van de kruisiging betrokken en tegelijk in het ja van de opstanding, een vernieuwd leven waarin de opgestane een mogelijkheid is. En zo zegt ook het verhaal, zij gingen terstond weg van het graf, in vrees en grote blijdschap. Die vrouwen die gaan dus niet meer naar het graf toe, maar ze gaan er vandaan. Ze lopen haastig en dan onderweg komt Jezus hen tegemoet. Wees gegroet, zegt hij. Precies de woorden die de engel tot Maria sprak om de geboorte van haar zoon aan te kondigen. Hier klinken ze opnieuw tot die andere twee Maria's, als een tweede annunciatie. Als het ware om hun geboorte aan te kondigen, een nieuwe manier van leven. Niet langer van stilzitten, laat staan van liggen of het je erbij neerleggen. Zij zijn opgestaan en wij met hen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Voordat wij overgaan tot de gebeden, wil ik uw aandacht vestigen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de collecte-app die u heel makkelijk in uw eigen huis kunt installeren op uw telefoon. Om zo te kunnen bijdragen aan de wekelijkse collecte. In de nieuwsbrief vindt u informatie over hoe u dat kunt doen. En de eerste collecte op de paasmorgen is bestemd voor de wijkdiaconie, die met uw bijdrage allerhande projecten steunt in Amsterdam. En de tweede collecte is voor het huishoudboekje van onze wijkgemeente, zodat wij samen deze diensten kunnen vieren en de kerkgemeente draaiende houden. Laat ons bidden. God van leven en licht, wij danken u dat gij aan het licht gekomen bent in Jezus uw Zoon, in zijn opwekking uit de doden. Dat uw woord ook naar ons uitgaat om ons op te wekken uit de doodsheid tot een vernieuwd leven. In die geest bidden wij u voor wie geroepen zijn om leiding te geven. Bestuurders, adviseurs, werkers bij overheden, dat zij het leven van mensen veiligstellen en niet toegeven aan de macht van de dood. En dat zij ook ontzag hebben voor wat met grote zorgvuldigheid is vormgegeven en opgebouwd in de samenleving. Zo bidden wij samen. Wij bidden voor wie met hun toekomst bezig zijn. Scholieren met hun examens. Mensen die onzeker zijn of ze een gewenste stap in hun carrière nog kunnen maken. Voor ouderen die zelfbewust of gedwongen door omstandigheden zich voor een nieuwe opgave gesteld zien. Dat zij hun toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Zo bidden wij samen. Wij bidden voor wie wil ademen, de ene voet voor de andere zetten, maar niet leven. Voor wie ervaren dat er een steen op hun hart ligt, een zorg, een vraag, verdriet. Zo ontzaglijk groot dat zij daar niet meer bij hoop en vertrouwen kunnen komen. Wentel die steen weg, opdat er licht komt in de harde werkelijkheid. Schenk hen vertrouwen en doe hen herleven. En wij bidden voor wie ziek zijn en hun naasten. Dat zij omringd worden met goede zorg en de nabijheid van dierbaren. Zo bidden wij samen. In stilte zoeken wij uw aangezicht. Laten wij dan samen bidden met de woorden die Jezus ons leert. Laat ons dan nu voortgaan in vrede, gedragen door de zegen van de Heer, opdat wij ook zelf tot zegen mogen zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.